Gemeente, ik mag u afkondigen dat Beleven en Welzijn zondag 18 november om 9 uur 's morgens het dienst zal zijn, waarin dominee Hoek uit Sint-Annaland hoopt voor te gaan. Ook zal er zondagavond om 6:30 dienst zijn, waarin kandidaat Bouwman uit Poortvliet hoopt voor te gaan. Tijdens deze dienst zijn er 2 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de pastoraat en catechese benodigdheden. En de collecte aan de uitgang is voor het pensioenfonds. De club min 12. Vrijdag is er weer club voor de jongens en meisjes om 6:30. We hopen dat jullie allemaal weer komen. Verkiezing ambtsdragers. Voor diaken Prien zijn geen tegenkandidaten ingediend. Dat betekent dat hij herkozen is. De bedenktijd van 1 week is ingegaan en uiterlijk vrijdag aanstaande moet de beslissing genomen zijn. Voor ouderling Verheul is wel gebruik gemaakt van de gelegenheid om tegenkandidaten in te dienen. Dat betekent dat de kerkenraad in de vacature ouderling Verheul en voor een nieuwe ouderling een dubbeltal op zal stellen. Laten we deze zaak in ons persoonlijk gebed in de voorbeden gedenken. Van alle afkondigingen geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heeren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vanmiddag mogen we stilstaan bij de onmetelijke genade van God. En in verband daarmee kozen we ook de volgende psalm, psalm 97, vers 6. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Psalm 97, vers 6. Laten we naar de geloofsbelijdenis zingen over Gods genade, zoals de dichter van Psalm 25 dat doet. En daarvan is in de berijmde versie in vers 3 het volgende gezegd. Sla de zonden nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Psalm 25 vers 3, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we ons nu in gebed verenigen en zoeken wij Gods aangezicht. U zegt tot ons, zoek mijn aangezicht. En wij zoeken uw aangezicht, o Heere, verberg uw aangezicht niet voor ons. Verberg uw aangezicht niet voor ons in toorn. Want wij hebben gezondigd. En als u het ons niet anders leert, Heere, dan gaan we ons wentelen in de zonde. Gaan we ons er zo in thuis voelen, dat we nooit meer thuis geroepen willen worden. Gelijk de verloren zoon, een hele tijd lang, zich niet meer thuis wilde laten roepen. En als wij dan, o God, op dezelfde wijze als deze man, ons geluk en genot bij de wereld zoeken, terwijl we weten dat een hemelse Vader op de uitkijk staat en wacht tot we terugkeren, wat zijn we dan diep ellendige mensen. Een misdadiger die zal nog stelen omdat hij er rijker van wil worden. Maar er zal geen enkel dier zijn wat een ander zelfs maar zomaar vernield. zonder dat de eigen honger bevredigd kan worden. We zijn nog minder dan de dieren van het veld, heren. Wij doden, al is het alleen maar in gedachten. Wij zijn geneigd God en de naaste te haten. En dat blijkt alleen al op de manier waarop we over andere mensen spreken. En daarmee strafbaar zijn in het gericht. Wij stelen en beroven u van uw eer. Want het is uw eer dat mensen zich laten zaligen. En niet weerstaan, weerspannig zijn, hardnekkig, wederhorig. We belijden deze zonde als een schuld voor u, o Heere. En we bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Geef genade, o God. Hoor ons, o God, aller genade. Zodat de genade die door Christus Jezus vanuit de hemel voor de voornaamste van de zondaren nog vloeit, ook vanmiddag zou vloeien. En we zouden vernemen, doordat uw stem vertolkt wordt door een dienstknecht, die van en uit zichzelf daartoe onbekwaam is, maar het verwacht van u de levende God, opdat uw stem ons tot leven wekt, zoals de verloren zoon tot zichzelf kwam. En doordat gij hem opwekte, zei, ik zal tot mijn vader gaan. Levende God, gun dat leven in onze zielen, want u heeft gezegd, als doden de stem van de Zoon van God zullen horen, zullen ze leven. Verwek dan, Heere, in ons bestaan wat nodig is om te kunnen horen. En geef dat uw kinderen bij vernieuwing mogen vernemen dat de Heere goed is en van grote goede tierenheid en langmoedigheid, zodat ze niet in moedeloosheid de strijd opgeven tegen bepaalde zonden waar ze zo ontzaglijk moeilijk van afkomen, of tegen bepaalde karaktergebreken waar ze zoveel tegenaan lopen en ook anderen tegenaan lopen. Laat het ook niet zo zijn, Heere, dat de verlokkingen van de wereld, die we soms door de week zo gemakkelijk op ons af laten komen, ja, soms zelfs koketteren met de verlokkingen van de wereld en spelen met de zonde. O God, vergeef het ons, dat we er een spel van maken. En laat het toch door uw genade zo zijn, dat we het verschrikkelijke van deze dingen inzien. Het verschrikkelijke, niet alleen het lot wat ons wacht en de gevolgen van onze zonde, maar ook de zonde zelf als tegen de hoogste majesteit Gods bedreven. Heere, geef ons ook deze middag de verkwikking ter goede uur, op het moment van vrede, wat gij die vindendstijds schept, zelf alleen kunt verwekken in onze harten. Want als u de Heer Jezus Christus de zondaar vindt op het vlakke des velds en zegt, leef, dan is het vindendstijd. Als die twee elkander vinden, onze onmetelijk rijke Heer Jezus en die allerellendigste arme zondaar, verwek het, Heer, in deze gemeente en geef ook dat de kerkraad van deze gemeente in het lijden van dit volk door u bemoedigd wordt en gesterkt wordt. En dat het leeft onder de gemeente om ambtsdragers van u af te bidden. Dat het niet alleen maar gezien wordt als het vervullen van een vacature, maar dat het een gebedszaak mag zijn aan de troon der genade klevend. Heere, hoor ons en schenk ons mannen die van goede getuigenis, waar Gods geest in woont, voor zover wij dat kunnen beoordelen, die een handel aan wandel u de Heere bedoelen in hun leven. Geef, Heere, dat zo nog ambtsdragers uit uw midden verkregen mogen worden, en ook dat de ambtsdragers die herkozen worden in vrijmoedigheid mogen zeggen, de Heere is mij te sterk geworden, hij heeft mij overreed. En ik ben overreed geworden. Want bij u vandaan, Heere, kan dat alleen. We bidden u voor al onze gemeenten, want er zijn heel wat die in deze tijd worstelen met deze vragen. Hoe kan een kerkraad ambtsdragers verkrijgen? Hoe kan een gemeente gediend worden door mannen, door u geroepen? Heere, verlaat onze hersteldhervormde kerk niet, maar geef dat in de vele kleine gemeenten die er zijn, er toch ook door u velen verwekt worden, die de dienst willen aannemen, ziende dat het een liefdedienst is die nooit zal verdrieten, hoe verdrietig soms ook de dingen zijn die we moeten meemaken. Geef in het strijdperk van dit leven, Heere, dat wij over de kerkmuren heen naar allen die op dezelfde grondslag willen staan als wij, de liefde gaande houden en die niet laten verkouden, en bij het toenemen van de jaren, de toename van wereldzin en wereldgelijkvormigheid, de dwaasheid van de omkering van gedachten en gevoelens die in onze tijd plaatsvindt, dat we niet versagen noch de moed laten zakken en juist daarin ook mogen beleven hoezeer we elkander nodig hebben. Gedenk uw gemeente wereldwijd, Heren, en geef dat de vervolgden en degenen die eenzaam zijn, omdat een man of vrouw gevangen werd genomen of een ballingschap verkeerd of wat kinderen van christenen afgenomen zijn, geef, Heren, dat ze niet in depressiviteit de gedachten zullen gaan koesteren: het kan nooit meer wat worden. Want in u, de Heere Jezus Christus, is uw volk al wat, al beleven ze dat niet altijd. Paulus zegt immers: ik ben in Christus meer dan overwinnaar. O Heere, dat de Satan niet de overhand over hen krijgen, maar dat ze bewaard worden voor de verzoeking om toe te geven en aan lafheid en laksheid straks ten gronde te gaan. Bewaar en vermeerder uw kerk, ook in Israël, en geef dat de bediening van uw woord, die gisteren gepleegd is door vele Messiaanse Joden, tot rijke zegen mag zijn in de uitwerking deze week. En geef ook onder de Palestijnse christenen de volheid van uw geest om de verderfelijke vervangingsleer los te laten en te zien dat er nog een rest is naar de verkiezingen Israël, naar uw welbehagen. En dat er ook nog een restant is, een onvervuld tegoed van de profetieën voor dat volk. En de kerk niet alles maar kan claimen. O Heere, hoor ons gebed als u vragen om in uw goedheid en barmhartigheid ons deze middag nabij te zijn. En wederom na het rijke woord van vanmorgen opnieuw de rijkdom van uw genade aan ons uit te stallen. Dat uw knecht een uitdeler mag zijn, Heere. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. 1 Petrus 1 gemeente is de schriftlezing, maar we beginnen bij vers 3 tot en met vers 25. 1 Petrus 1 vanaf vers 3 tot en met 25. En daar luidt Gods woord als volgt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu en weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het werk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, en de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovend, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het doeleinde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekend op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde over het lijden dat op Christus komen zou en over de heerlijkheid daarna volgend. Terwijl een geopenbaard is dat ze niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn door degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschorten de lenden uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw werk en al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degenen die zonder aanneming des persoons oordeelt naar ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning. Wetend dat ge niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welk hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbend dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover. De kerntekst van deze pericoopgemeente is vers 13, voor vanmiddag althans. Daarom opschortende, de lenden uw verstands en nuchter zijnde, hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Tot zover laat als inleiding op zijn preek gaan zingen uit Psalm 77, waarin het ook weer gaat over deze genade, in het zesde, het zevende en het elfde vers. En let er dan op dat het elfde vers slaat op de uittocht van Israël uit Egypte, waar de Heer het volk door de Rode Zee heen leidde. En dat sluit weer aan bij hetgeen we in onze tekst straks zullen tegenkomen. Dus Psalm 77, vers 6, vers 7 en vers 11.
Thank you.
Die psalm die zegt ons wel wat. We hebben allemaal van jongs af aan geschiedenis gehoord van de uittocht van Israël uit Egypte. Ik kan me niet meer herinneren, kinderen, toen de juffrouw dat voor het eerst vertelde. We hadden vroeger in de christgereformeerde kerk van Ede geen zondagsschool, dus het zal op een lagere school geweest zijn dat ik het gehoord heb. Of misschien bij de voorlezen van de kinderbijbel van Vreugdehil, waar mijn ouders altijd uit lazen. Ik weet nog wel dat het een diepe indruk op me gemaakt heeft, dat een heel volk uit Egypte door Gods kracht verlost van die zweepslagen van de opzichters van de farao, een heel leger van opzichters en soldaten eromheen, verlost heeft. God heeft ze eruit verlost. En hij heeft ze uit Egypte geleid. En toen gebeurde dat mysterieuze. De wateren van de Rode Zee die weken. Een volk Israël dat droogvoets door de zee geleid. En aan de andere kant klommen ze weer hoog, omhoog naar de oever. En toen ze terugkeken, toen had God al hun vijanden en zijn vijanden, farao en zijn wagens, in de zee gestort. Ik weet nog goed, toen die meiden van ons dat lesje leerden, het paard en zijn wagen stortte hij in de zee. Hoe dat op een gegeven moment ook luidkeels meezong met hen. Want daar zit iets zulk machtig en alles omvattends in. Dat is, ik weet niet hoe ik moet zeggen. Als je vandaag de dag in Israël komt en je vraagt aan een gelovige Jood, dus niet iemand die in de Heer Jezus gelooft, maar gewoon een godsdienstige Jood, zeg maar, en je vraagt wat is jullie geloofsbelijdenis, dan zal die zeggen in de eerste plaats Deuteronomium 6: hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En dan zal die gaan vertellen van de uittocht in Egypte, dat de verderfengel aan de huizen van de Israëlieten voorbij ging, omdat de posten waren ingesmeerd met het bloed van het lam, en dat zij door een sterke hand van God waren uitgeleid. En toen ze voor de Rode Zee stonden, en de bergen links en rechts, en de weiland achter hen, ze konden geen stap meer zetten, als alleen maar vooruit, had God gezegd tegen Israël: zeg het volk Israël dat ze doortrekken. En toen waren ze doorgetrokken, door de onmogelijkheid heen, door die Rode Zee heen. Want God liet de wateren wijken door een oostenwind. En ze konden droogvoets doorheen. Dat mysterie, dat geheim van Gods almacht en alvermogen, dat heeft niet alleen de Joden aangesproken, maar ook de kerk. De gemeente die ontstond na de Pinksterdag. En we lezen het bewijs daarvan hier in die brief van Petrus. Nou was Petrus natuurlijk een Jood van oorsprong. En dat is hij ook gebleven, al werd hij een Jezus Christus gelovige Jood. Maar ook in de kerk is na Petrus, toen er uit de heidenen christenen kwamen en ook gingen prediken, ook in die tijd is deze geschiedenis belangrijk gebleven. Petrus die verwijst naar die geschiedenis als hij zegt: daarom opschortend de lenden van uw verstand en nuchter zijnde. In Lucas 12 lezen we dat de Heer Jezus soortgelijke bewoordingen gebruikt als hij zegt dat wij wakend moeten zijn en altijd gereed, altijd bereid om de wederkomst des Heren te verwachten. En dan wordt ook gesproken over de lendenen opgeschort en de lampen brandend. Dan moet je eens voorstellen, kinderen. De Heer Jezus heeft toen gedacht, net zoals Petrus later, die deze brief schreef, aan diezelfde geschiedenis van de uittocht. Want de Israëlieten moesten Pascha in een donkere huizen, in die donkere nacht, voordat ze dus door de Rode Zee ingingen, toen ze al in Egypte waren, moesten ze Pascha in donker staande vieren. De lendenen opgeschort, wat was dat? Je weet, de mensen droegen toen lange klederen. En dan kon je niet hard mee lopen. Dus wat deden ze dan? Ze hadden een gordel om, een riem. En dan trokken ze een lange kleder omhoog, zodat die over die gordel heen bloezen. En dan hadden ze dus meer mogelijkheden om snel weg te wezen. Dat noemden ze de lenden omgord. de lampen brandend was, dat ze een oliepit bij zich hadden, in zo'n tuitkannetje, waardoor ze, als het nodig was, in de donkere nacht licht zouden kunnen maken. Onderweg of waar het ook was. Petrus voegt erbij, en nuchter zijnde. Hij bedoelt dat Israël zich helemaal moest concentreren op wat God gezegd had. Door de hand van zijn knecht Mozes zou hij Israël uitleiden. Als ze zouden denken aan de macht van het gigantische Egyptische leger, met zijn enorme ruiterafdelingen, en niet te vergeten waar de mensen zeer angstig voor waren in die tijd, de wagens met de paarden ervoor, net zoals de tanks van tegenwoordig. En die paarden en wagens, dat waren verschrikkelijke dingen, want ze hadden aan de zijkanten van die wagens, op de naven van de wielen, hadden de Egyptische mensen messen aangebracht. Dus wat deden ze dan? Dat kon dus gebeuren, dat als Israël lopend naar de Rode Zee ging, dat die Egyptenaren met hun wagens er dwars doorheen zouden razen. En die messen die aan de wielen zaten, die zouden hun benen allemaal afmaaien. En ze zouden gillend van de pijn doodgebloed zijn. Doodsbenauwd waren ze voor die wagens en die paarden van Egypte. Maar daar mochten ze niet aan denken. Ze moesten zich concentreren op Gods woord, wat God gezegd had. En Petrus, die zo lang na de uittocht leefde, zo'n 1440, 50 jaar, die past deze geschiedenis toe op het geestelijk leven van de christenen van zijn tijd. En zo mag ik het ook weer doen naar mijzelf en jullie allen als christenen van deze tijd. Hij zegt: opschokkend de lendenen van uw verstand en nuchter zijn de hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Zoals men vroeger de lange kleding opschortte om niet gehinderd te worden terwijl men de weg ging die God wees, Mozes voorop, zo moet de gemeente alle dingen die haar hinderen om Christus te volgen opschorten. Dat betekent dat er dingen zijn in je leven die misschien op zich goed zijn of niet zondig zijn, die toch zo'n enorme aandacht van je vragen en die zo'n enorme invloed op je uitoefenen, dat als je heel eerlijk bent, dat je dan moet zeggen: ja, het feit dat ik dus nog niet durf te zeggen dat ik bekeerd ben of dat ik een gelovige ben, dat heeft heel nuchter gezien te maken met het feit dat ik me nog steeds laat hinderen door een aantal mensen om de Heer Jezus te volgen. Ik laat er nog steeds zo'n aantal dingen hinderen om de Heer Jezus te volgen. Dat moet je dan constateren, want het feit dat je onbekeerd bent kan nooit aan God liggen. Hij wil dat we allen zalig worden. Zijn wil van zijn bevel is ook dat we allen zalig worden. Het moet dus iets zijn in onszelf. Ga nou eens na bij jezelf in alle eerlijkheid. Wat hangt er te los in mijn leven, waardoor ik belemmerd word om te doen wat God vraagt? Het kan een bepaalde losbandigheid zijn die voor andere mensen verborgen is. Het hoeft niet een bepaalde losbandig te zijn, maar toch iets wat je voortdurend verhindert. Wat je altijd het gevoel geeft als je die Bijbel ziet liggen. Nee, nou niet. Geen zin. Altijd het gevoel geeft als je in gebed gaat. Ja, even bidden. Er nooit eens tijd voor nemen. Niet eens echt op de knieën gaan. Niet echt de Heere aanroepen. Wat is dat nu? Dat hoeven niet op zich zondige dingen te zijn. Maar doordat ze belemmerend werken, worden het wel zonde. En dan voegt de apostel erbij: en wees nuchter. Er staat in de Griekse tekst een woord wat betekent niet onder invloed. We hoeven elkaar niet te vertellen, als je onder invloed van alcohol bent of van wiet of van drugs zelfs, dan, dat je dan niet meer nuchter kunt nadenken. Dat weet iedereen, dat weten de kinderen ook wel. Mensen die onder invloed van alcohol zijn, die kunnen zelfs ook niet goed met een auto besturen. En die veroorzaken heel vaak ongevallen. Het is verschrikkelijk dat dat gebeurt. Maar ook mensen onder invloed van drugs kunnen natuurlijk ook verschrikkelijke dingen doen. Ze kunnen niet meer nuchter nadenken. Maar Petrus bedoelt hier veel meer hoor, als alleen mensen die alcoholist zijn of aan drugsverslaafd. Hij denkt aan elke invloed die mij beïnvloedt, waardoor ik onder invloed raak van iets anders en iemand anders als God en zijn koninkrijk. Dat kunnen zelfs je eigen kinderen of kleinkinderen zijn. Dat kan in principe alles zijn buiten God en zijn woord. Bijvoorbeeld, de afgelopen tijd heb ik overwogen om mijn auto in te ruilen. Ik kreeg een hoop kosten. Toen betrapte ik mezelf erop dat ik urenlang aan het kijken was in allerlei kranten naar aanbiedingen van auto's. Toen kwamen die woorden weer bij me op die de Heer me een keer gegeven had. Dat hij voor mij zou strijden en ik stiller zou zijn. Dus is het nou wel zo goed dat ik daar uren en uren en uren mee bezig ben? Zo zitten jullie met een andere aankoop die je wil gaan doen. En al praat ik nog niet over mensen die er een hobby van maken om altijd maar met auto's bezig te zijn. En een gedachtenwereld erdoor laten bepalen. Veel mannen hebben daar last van, heb ik wel eens gemerkt. Ik denk niet aan het feit alleen van dit soort dingen, maar vele andere dingen waar we ons enorm door laten beïnvloeden. We staan onder invloed sowieso van de tijdgeest. Mag ik jullie een paar krasse voorbeelden noemen hoe sterk dat kan zijn? In de nacht van 31 oktober op 1 november is volgens de heidense opvattingen die in ons land, ook hier in Zeeland, geldig waren voordat het christendom kwam, het zo dat de geesten van de overleden mensen dicht bij de levenden zijn. Toen het christendom kwam, hebben de evangelisten gezegd, dat is natuurlijk allemaal bijgeloof. Er bestaat niet zoiets als geesten van de overledenen die je op kunt roepen of die bezit van jou kunnen nemen. Dat is bijgeloof. Het kan wel zijn dat een boze geest, een demon, dat doet. Maar dat is wat anders. Dat staat ook in de Bijbel. Maar niet de geesten van de overledenen. Het is ook niet waar dat de geesten van de overledenen in de nacht van 31 oktober op 1 november dichter bij de mensen zijn en dat je contact met ze kunt krijgen. En nu zijn er tienduizenden kinderen in Nederland en honderdduizenden in West-Europa die vieren dat feest weer. Het heidendom is weer herleefd, alleen het heet nu Halloween. Afkomstig van twee Engelse woordjes, All Hallows, dat betekent alle heiligen. Daarbij dachten de heidenen voordat het christendom kwam aan hun gestorven vader en moeder en grootvader en andere gestorven mensen. Dus ik weet niet hoe ik het moet zeggen, de verblinding van leerkrachten op scholen die tegen kinderen zeggen, we gaan weer Halloween vieren. Sinds een jaar of drie is dat weer heel normaal. Het is gewoon een herleving van het oude heidendom. Er is niet meer op dat soort scholen een opschorten van de lendenen van het verstand. En nuchter zijn er. Dat is afwezig geraakt. Ik krijg nog steeds het plaatje van de Rooms-Katholieke parochie in handen van de martelaren van Gorinchem te Den Briel. En in dat plaatje staat nog steeds alsof er niet al eeuwenlang een reformatie is geweest. Op Allerzielen, dat is 2 november, bidden wij voor alle mensen die nog niet in de hemel zijn. Dat is een hele vriendelijke manier van de Roomse, moderne Rooms om te zeggen, we bidden voor de mensen in het vagevuur. Denk je, wat een verblinding. Wat een verblinding. Honderdduizenden Rooms-Katholieke mensen denken werkelijk dat er maar een paar mensen in de hemel zijn. Dan moet je een heel bijzonder heilig leven geleid hebben. En de rest van de mensen verkeert in een soort tussenfase. Die zijn overleden, die zijn in het vagevuur terechtgekomen. Het is niet echt de hel, maar het is wel smartelijk, pijnlijk en groot verdriet bevangt je dan. Je krijgt vroeging over je zonde. En dat vage vuur, daardoor word je geveegd. Daar komt het woord vage vandaan. De zonden worden dan langzaam uit je leven geveegd. Dan heb je de gebeden voor nodig van de mensen die nog leven. Bijvoorbeeld je kinderen of je kleinkinderen. Dan heb je dus de offers voor nodig die nog gebracht worden door de priester. Dus de mis die gelezen wordt. Vandaar ook dat er mensen waren, ook in Zeeland, die in het verleden grote bedragen schonken aan de priesters. Om het missen te lezen, ook nadat ze gestorven waren. En dus voorbeden voor hen te doen in het vagevuur. Ook na al die eeuwen reformatie zijn er nog 100.000 jaar wereldwijd tientallen miljoenen mensen die dit geloven. Staat nergens in de Bijbel. In 2 Maccabeeën staat een tekst waarin gesproken wordt over een offer brengen voor de doden. En bidden voor de doden. Dat is een apocryf geschrift. Wat een verblinding. Nog een andere verblinding. Er zijn heel veel protestante mensen, vooral in de rechterflank van de gereformeerde gezinten, die hebben een idee over de uitverkiezing wat helemaal nergens in de Bijbel staat. Ze hebben een zinnetje onthouden uit hun jeugd. Wat is? Dat is als volgt. Het helpt niks of je naar de kerk gaat of bidt, want als je niet uitverkoren bent, dan kom je er niet. Ben je wel uitverkoren, kom je er wel. Na één reformatorische prediking zijn er nog steeds mensen die zo over de uitverkiezing denken. Terwijl de uitverkiezing vanaf het begin van de reformatie de grote ontdekking is geweest van Luther en Calvijn. Het is een troost. In alle aanvechting en strijd houd God zijn volk in stand. Werp vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Satan, het brengt u geen gewin. We gaan ten hemel in. We erven koninkrijken. Dat is de uitverkiezing. Wat een dwaze verblinding dat mensen met dat zinnetje in de hoofd lopen. Ik hoef niet te bidden, ik hoef niet de Bijbel te lezen, ik hoef niet naar de kerk te gaan. Ik kom ze tegen op voorde punten die nooit meer in de kerk komen, al 40 jaar niet meer. Ja, dominee, het viel toch niet. Als je uitverkoren was, kwam je. Als je niet uitverkoren was, kwam je niet, hè? Wat een verblinding. Die mensen hebben niet meer wat hier in deze tekst staat. Het opschorten van de lenden van hun verstand. En zijn niet meer nuchter. Natuurlijk is er een uitverkiezing in de Bijbel. Natuurlijk en gelukkig is er een uitverkiezing. Anders was het altijd maar onzeker of iemand die tot geloof gekomen was, niet vandaag of morgen toch nog weer kon afvallen en alsnog in een soort vagevuur terechtkomen. Wij geloven niet in die tussentoestanden. Het is of bekeerd of onbekeerd. Nog zo'n ellendig misverstand. Maar eeuwen reformatorische prediking nooit afdoende in geholpen heeft. Mensen die denken, net zoals de Rooms-Katholieken, dat ze wat moeten doen voor de genade van God. Ze zeggen natuurlijk niet zoals de Rooms-Katholieke kerken, dat je dus goede werken moet doen of zo. Of ze zeggen niet dat je daarvoor een bepaalde status moet bereikt hebben. Dus de status van heilige met een lauwe, met een stralenkrans om je gezicht. Nee, zoveel zijn we nog wel protestant geworden. Maar er zijn nog steeds mensen die zeggen, ik moet eerst berouw over mijn zonde hebben. Dus daar moet ik op aanmerken. Ik moet eerst leren dat ik uit de Adam, oude Adam afkomstig ben. En ik moet eerst afgesneden worden van de oude Adam. Daar moet dus aan gaan denken en voor gaan bidden en aan gaan werken. Ik moet de wereld en haar begeerlijkheid van me afzetten. Ik moet daar afscheid van nemen. Ik moet een scheidbrief schrijven. Dat ik de wereld openlijk vaarwel zeg. En als ik al die dingen, nog veel meer gedaan heb, dan is God mij genadig. Want dan is er plaats voor de genade. Dan is er als het ware al een ontlediging van de mens, dan is die mens al voorbereid op de genade. En hij heeft zich in al die voorbereidingen alleen maar als een verkapte Rooms-Katholiek gedragen. Toen in de 16e eeuw de reformatie in Abbenbroek kwam, was dat een aardverschuiving van jou, heb ik jou dat, dat zal hier in Tolen ook zo geweest zijn. Er waren in Abenbroek mensen die dachten, je moet op je knieën schuifelen over de vloer van de kerk tot waar de plaats is waar de kaarsen neergezet worden voor de altaar. Er stonden 7 altaren in de kerk. En daar moet je in boetedoening, want je moet berouw over je zonde leren voelen. Je moet berouw over je zonde hebben, anders is God je niet genadig. Dus je moet op je blote knieën schuifelen over die harde stenen tot je daarbij... En sommige mensen gingen nog verder, die begonnen buiten de kerk al op hun knieën te schuifelen. En anderen zeiden, ik moet berouw over mijn zonde krijgen. En ik heb het niet. Oh God, hoe krijg ik berouw? En ze begonnen zichzelf te geestelijken. De geestelen, dat waren de zogenaamde flagellanten. Mensen die zichzelf pijnigden. Geestels maakten, verzwaard met lode kogeltjes en een hele rug kapot sloegen. Bij elke 3 stappen sloegen ze hun rug. Want zeiden ze, anders zal ik nooit berouw over mijn zonde hebben. Dus ik moet er wat voor doen om berouw te krijgen. En toen kwam in 1573, nadat Alva zijn bril verloren was bij den Briel, de eerste reformatorische prediker in Abbenbroek, dominee Geldreus. En die zei tegen de mensen, ik weet niet zeker of hij het zo gezegd heeft, maar stel me voor dat hij het zo gezegd heeft. Ik sta nu op een preekstoel, mensen, en al die altaren zijn weg, en al die kaarsjes zijn weg, en al de boetedoeningen zijn niet meer nodig. Oh, dus we gaan zo naar de hemel toe dan, bedoelt, dat kan toch niet? Nee, u gaat niet zo naar de hemel toe. Er moet heel wat gebeuren voordat u naar de hemel gaat. Ja, dat wisten we, zeiden de Romeinse mensen. Er moest heel wat gebeuren. We hebben ook in ons leven wel wat gedaan. Er zijn mensen geweest, dat waren boeren die een klein beetje bemiddeld waren. Die hebben voor tientallen guldens, dat was toen een kapitaal, aan de priester geschonken voor een aflaat bijvoorbeeld. Ja, dat klopt, dominee. Er moet heel wat gebeuren in ons leven. En toen zei dominee Geldreus, en dat was een donderslag de heldere hemel. Weet je wat er moet gebeuren? Helemaal niets, want alles is al gebeurd. Jezus Christus heeft overwonnen. Hij heeft volbracht op het kruis van Golgotha. Het enige wat jullie moeten, is dat geschenk, die genade, met beide handen aannemen. Met open mond hebben ze die dominee aan staan staren. Was dat mogelijk? Genade krijgen? Ja, legt hij uit, anders is genade geen genade. Zoals de Jezus zegt, een knecht werkt voor loon. Maar een zoon, die krijgt het. Die is de erfgenaam. Ja, als je het nou zo zegt, dominee, dan doet u net of de genade uit de hemel zomaar op ons neerdaalt en... Nou ja, wat ervaart een mens toch? Hij komt toch in de schuld voor God? Ja, absoluut. Een mens komt zeker in de schuld voor God, ja. Ja, maar hij had toch ook zijn schuld bewenen. Hij krijgt toch ook berouw over zijn zonde. Dit is toch gewoon waar, dominee? Dat is absoluut waar. Ik ben het helemaal met je eens. Maar langs welke weg nu? Als een voorwaarde. Vorige week sprak ik een ouderling naar de dienst die reageerde op de preek. En die zei, ik heb ooit eens in mijn leven, toen ik midden in de wereld zat, een kerkdienst meegemaakt. De predikant die begon de dienst met, genade zij u en vrede. En dat raakte me diep. Genade en vrede van God staat niet. Dat is voor die en voor die, maar niet voor mij. Hij zegt, ik leefde in die tijd verschrikkelijk werelds. Schaam me dat ik het zeggen moet. En toch is dat het begin geweest, zegt hij, van mijn verandering. Toen ik begon te verstaan dat God vanuit de nooit begonnen eeuwigheid aan mij dacht in genade. Dominee, ik zou wel eens een Bijbels bewijs willen zien voor wat u nu zegt. Want ik hoef u toch niet te vertellen dat hier verschil van mening over is. Dat weet ik heel goed. Helaas is dat zo, er is verschil van mening over deze dingen. En u moet ook maar de woorden die ik vanmiddag zeg zelf onderzoeken of het al zo is. Maar mag ik u meenemen naar de tekst? Dan moet u zelf maar oordelen wat recht is. God, de lendenen van je verstand. Wees nuchter. Houd volkomen op de genade die u toegebracht wordt. Ik heb nu, sinds dat de Heere mij in het leven heeft gezegd en ik als kind de Bijbel kon gaan lezen, heb ik nog nooit begrepen wat hier staat. En de afgelopen tijd heb ik het voor het eerst gelezen. Met andere ogen althans. De genade die u toegebracht wordt. Calvin zegt bij deze tekst. En ik denk ook aan die mensen die net uit het juk van de Romeinse dienstbaarheid verlost zijn. En naar de kerk kwamen in Genève. Hij zegt, mensen, je hoeft geen lange reis te maken om genade te ontvangen. Hij dacht aan al die mensen die naar Santiago di Compostela gingen. Of die een reis naar Rome maakten of een andere bedevaartsreis. Je hoeft geen lange reis te maken om genade te ontvangen, zegt Calvin. Want het, God is u voor geweest. De genade wordt u toegebracht. Van God uit de hemel. Ik denk dat er toen heel wat mensen geweest zijn. Die zeiden Calvin. Daar klopt volgens mij niks van. Want je doet net of het zomaar uit de hemel weer af. Moeten mensen er niks voor doen? En zouden niet in de schuld moeten komen? En zouden niet dit? En zouden niet dat? Ja, zegt Calvin. Voor degenen die geloven dat Gods genade hen toegebracht wordt. Die geloven dat God hen voor geweest is. Zullen al deze dingen in het leven ervaren gaan worden. Berouw, boete, bekering, geloof, liefde, hoop, heiliging, noem maar op. Dank je ervoor. Nee, ik buig niet voor Calvin. Nou, dat is goed. Je moet ook nog niet voor een dominee buigen of voor een Calvin, maar buig je nou voor Gods woord. Houd volkomen op de genade die u toegebracht wordt. Uit de hemel neerdaalt. Jacobus, die zegt onder de leiding des Heiligen Geestes, nog kernachtiger. Op de vraag hoe dichtbij is Gods genade, zegt hij, in uw mond en in uw hart, het welk u kan zalig maken. De genade van Gods woord. In de gelijkenis van de zaaier legt de Heer Jezus uit dat de Satan soms kans ziet om het woord weg te pikken, wat gezaaid werd in ons leven, waar gezaaid werd, dat in het hart gezaaid werd, staat er. Wij moeten de gedachte loslaten, die onbijbels is, uit de latere filosofie stamt, dat er verschil is tussen verstand en hart. In het Bijbelse denken van Oude en Nieuwe Testament is verstand een onderdeel van het hart, net zoals het gevoel een deel uitmaakt van het hart, en net zoals de wil een deel uitmaakt van het hart. Je kunt het hart zien als dat rondje, opgedeeld in drie segmenten. Verstand, wil, gevoel. Ze horen alle drie bij het hart. Want uit het hart zijn de uitgangen des levens. En de Bijbel zegt in het Oude Testament, verandert uw hart. Dat is uw verstand, wil, gevoel. De Bijbel maakt nooit de tegenstelling tussen iets wat boven in ons verstand zit en iets wat hier zit in ons hart. Dat is later door de filosofie de kerk binnengeslopen, maar dat is geen Bijbelse manier van zeggen. Wel zegt de Bijbel iets anders. De Bijbel spreekt over de binnenkant van het mens, het hart, en de buitenkant. Hoe we daar buiten toe ons gedragen en praten. En dan zegt Gods woord, de mond van Jesaja, van Israël, dat is een volk dat nadert mij van de buitenkant met de lippen, maar een hart houdt zich verre van mij. Dat wil zeggen, een verstand, een gevoel en een wil houdt zich verre van mij. Als Petrus hier zegt, opschorten de lendenen van uw verstand, bedoelt hij niet alleen de ratio, de reden, ons geredeneer. Hij bedoelt onze bezonnenheid, onze overwegingen, ons denken. Zo wordt het Griekse woord ook op andere plaatsen vertaald. Dus nog eens, wat er in je leeft, hè? Ons verstand, gekoppeld aan onze wil en gevoel, laat dat nou eens ontnuchterd worden. O, mogen de Heilige Geest in uw leven, die zinnetjes die uw hart gekrenkt hebben, nu al tientallen jaren, verjagen door de genade Gods in Christus. Mogen de Heilige Geest onze arme, hersteldgevormde kerk verlossen van de zuurdesem van de Romeinse theologie. Toch weer wat we moeten doen. Toch eerst wat moeten hebben. Genade is vrij en ze valt vrij. En dan staat er tenslotte in de tekst, hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Er zijn onder de uitleggers twee opvattingen over. De openbaring van Jezus Christus is een eerste komst, Bethlehem, later zijn omwandeling in Israël, kruisdood, de opstanding in de hemelvaart, en de openbaring van de Heer Jezus in zijn wederkomst op de dag des oordeels. Voor zover ik zie, en ook sta ik dan op de schouders van velen in ons voorgeslacht, denk ik dat het alle twee is. Toegegeven, het hele hoofdstuk gaat over de wederkomst van Christus. De wedergeboorte wordt zelfs in dat licht gezien. U bent wedergeboren tot een levende hoop. Die uitdrukking, daarmee bedoelt Petrus, de levende verwachting van de wederkomst. U bent wedergeboren, zodat dat gaat leven in je hart. Hij spreekt in de volgende verse over die erfenis die nu in de hemelen bewaard wordt bij de Heere en straks geopenbaard zal worden bij de wederkomst. We kunnen denken aan het nieuwe Jeruzalem, we kunnen denken aan de heerlijkheid van het nieuwe lichaam, we kunnen aan allerlei dingen denken, en er zijn op een hoop dingen ook nog blijkbaar verborgen, althans voor zover ik het zie, die te maken hebben met de genade die ook toegebracht zal worden bij de wederkomst van de Heer Jezus, bij de openbaring van de hemel. Dus de erfenis bijvoorbeeld, die onverwelkelijk is, dat wil zeggen, is niet meer onderhevig aan ouder worden, je krijgt geen ontluistering meer, en hij is onverderfelijk, de dood is er niet meer in, en onbevlekkelijk, er zit geen zonde meer in, wat God heeft weggelegd voor degene die hem lief hebben. Dus daar gaat het in het hoofdstuk. En dan heeft Petrus het over de zaligheid die bewaard wordt in de hemel. En dan zegt hij dat we ons daar nu reeds in verheugen. Unspeakable joy is de titel van een Amerikaans boekje over deze tekst. Onuitsprekelijke vreugde. De zaligheid die voor Gods kind wacht. En dan vers 9 gaat ook weer over de toekomst. Verkrijgen het doeleinde van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. En over die zaligheid hebben de profeten van de oude dag geprofeteerd, onderzoekend in de geest en duidend wat het alles betekende met het oog op Christus als het lam Gods en met het oog op Christus als de leeuw uit Juda's stam. De eerste komst van Christus en zijn wederkomst. Dus het staat helemaal in dit kader in het hoofdstuk. Dus het is logisch dat die uitleggers die zeggen, gaat hier over de openbaring van Jezus Christus bij zijn wederkomst, de sterkste papieren hebben. Maar wij weten dat het Nieuwe Testament spreekt over de laatste tijd, als de tijd vanaf de Pinksterdag tot en met de wederkomst toe. Dus daarom neem ik met anderen de vrijmoedigheid om te zeggen, het gaat ook over de openbaring van Christus in ons persoonlijk leven nu. En dan vinden wij in de brieven van Paulus daar veel uitdrukkingen van die dat ondersteunen. Christus geopenbaard in het vlees en ook in ons vlees. Paulus zegt zelfs dat Christus in hem geopenbaard is, waardoor hij kan zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wel nu, de toepassing. Hoe wordt Jezus Christus persoonlijk in mijn en uw leven geopenbaard? Wat moet ik daarvoor doen? Dan neem ik Calvijn weer in de mond die zegt, het gaat hier ten diepste over de wederkomst van Christus, maar als we denken aan de genade die we nu nodig hebben, je hoeft geen lange reis te maken. God is hiervoor geweest. Men noemde dat vroeger voorkomende genade. Hoe voorkomend is God? Genade onuitsprekelijk. Eer iets in mij begon te leven. Eer ze roepen. En ik hoor in gedachten hoe u allemaal die teksten zit aan te vullen. Is niet het hart van de reformatorische theologie geweest dat de leer van het genadeverbond ontdekt werd? Dat God ons voor is, voordat we kunnen gaan spelen en gaan denken, heeft hij ons als baby al gedoopt. Kunnen we niet eens met een autootje spelen als jongetje, kunnen we niet eens met een popje spelen als kind, heeft de Heer Jezus al gezorgd dat je gedoopt werd. Hij zegt, je mag mijn kind wezen. God is ons altijd voor. Onuitsprekelijke genade. Hoe droevig is dan onbekeerlijkheid, ongeloof, waarmee ik deze grote gave van God afwijs, of negeer, of zelfs veracht. Mensen gaan verloren omdat ze de aangeboden verlossing niet aannemen. Niet geloven dat God hen die schonk. Het hele geding om wijlen dominee Erkok, die uit de gereformeerde gemeente gezet werd, daar wil ik alstublieft nou verder niet op ingaan, maar waar ging het nou eigenlijk om? Dominee Erkok, die overigens mij vroeger als kind nog catechisatie gegeven heeft, die zei, kijk eens naar Israël. Heel dat volk werd uitgeleid uit Egypte, de woestijn door in het beloofde land gebracht. Maar ze kwamen er niet allemaal. Waarom niet, zegt hij. Staat er 1 Korinthe 10. Ze zijn in de woestijn ter neergeslagen, omdat ze murmureerden tegen God. Omdat ze een opstand kwamen tegen de Heer. Ze dagen God uit, ze tergden hem. Ze verzwagerden zich met de heidenen. Ze gingen in feesten bij de Moabieten en bij de Midianieten zich te buiten aan drank en seks en noem maar op. Daarom zijn ze in de woestijn omgekomen. Dat is hun eigen schuld. Dominee Kok zegt, de genade. Ja, het beloofde land was hun geschonken. Allemaal hadden ze geschonken gekregen. Maar ze werden er niet deelachtig, doordat ze zichzelf beroofden van de zaligheid. Ik vind dat zo'n gouden greep. Dit is het hart van de reformatorische leer geweest. Waarom denk je dat onze vaderen bij het doopsformulier hebben gezegd dat in het dankgebed de hele gemeente moest bidden? Wij danken u, barmhartige vader, dat ge deze kinderen tot alzo tot uw kinderen hebt aangenomen. Waarom zeiden ze dat? Was dat alleen maar mooie reformatorische taal? Nee, ze meenden dat. Een kind op de erven des verbonds geboren, wordt de genade toegebracht. Het kan alleen zichzelf beroven van die genade, door te weigeren zich te bekeren, te weigeren te geloven, de wereld in te gaan, de Heer de rug toe te keren, dan gaat het als een kind van het koninkrijk verloren. Dan geldt hetzelfde oordeel wat Christus uitsprak over sommige steden in Israël, de Saida, Gorazin, Capernaum. Ge zijt tot in de hemel toe verhoogd geweest, ze zult tot in de hel toe neergestoten worden. U heeft de genade geschonken gekregen, maar u hebt het veracht. Lieve mensen, laat het van ons niet gezegd worden dat wij de genade geschonken hebben gekregen, allemaal zoals we hier zitten, betekent het bezegeld in de doop, en dat we zeggen, Heer, het hoeft van mij niet. Genade wordt ons toegebracht. Open je ogen. God, je verstand. Laat die belemmerende zinnetjes en die gedachten die je hebt, die vaak een restant zijn van roomse ideeën, is achter je. En gelooft, hoopt volkomen op de genade. Dat woord volkomen wat hier staat betekent zonder dubbelheid. Niet van, ja, ik moet om genade bidden en ik hoop dat God het geeft, dat het er niet bedoelt. Het woord wat hier staat mag je ook vertalen, hoopt compleet op die genade. Dat is het, de inhoud van je hoop. Je hoeft niet iets anders te hopen. Je hoeft alleen maar te zeggen, Heere, die genade die u geschonken hebt, dat is de grondslag van mijn hoop. En dat blijft het ook in dure tijd en hongersnood. En Gods kinderen leren dat in het strijdperk van het leven tegen die driekoppige vijand, duivel, wereld en vlees, in de aanvechting, de twijfel, ze daar hun hoop op funderen. De genade die hen toegebracht is uit de hemel. Het is niet toevallig dat Luther zei in de hoogste aanvechting, ik ben gedood. En die toegebrachte genade openbaart ons Christus in ons leven. Hij onthult ons, de Heer Jezus. Mijn vader zei voor ik begon te preken, wat naar een gemeente toe ging. Als mensen spreken over geloven in de Heer Jezus, dan moet je niet zeggen van, ja, is dit wel goed met je en waar heb je het vandaan? Het zijn geen domme vragen, zegt hij, maar de beste vraag is, en wat denk je nou over de Heer Jezus? Wat dunkt u van de Christus? Vertel nou eens hoe je over hem denkt. U heeft een mening over de minister-president van het land, toen was dat Biesheuvel, geloof ik. U heeft een mening over de internationale politiek, u heeft een mening over hoe de landbouw, de visserij, fabriekswezen, de zorgsector gerund moet worden. We hebben overal een mening over. Wat is nou je mening over de Heer Jezus? En wacht dan eens af, jongen, zei hij tegen me, wat mensen gaan vertellen dan. Als ze niets te vertellen hebben over de Heer Jezus, is er geen geloof. Want de inhoud van het geloof is Christus. De grond van ons geloof is Christus. En de hoop waarop wij bouwen is Christus. En de weg tot de waarheid is Christus. En de waarheid zelf is Christus. En het leven is Christus. Wat denkt u van de Christus? Wie is hij voor je? We kunnen een hele goede redenatie hebben die ook heel rechtzinnig klinkt over de wijze waarop God zijn volk bekeert. En ik vergeet nooit bij de dominee Zwijstra ontdekte, toen hij daar onderzoek naar deed, dat in gezelschappen mensen elkaar napraten. Hij zei, dat is toch wel opvallend, hè? Dat mensen in dezelfde waard woonden, dezelfde soort bekering zaten te vertellen. Ik heb het op papier gelezen, zegt hij. Ik vond het schokkend. Is Christus erin? Als ik straks hier wegrijd, is hij dan, mijn heren, als jullie vanavond gezellig om de tafel zitten, het eten, is hij dan jullie heer? Of zeg je, papa, dan maak het even kort met lezen, want ik moet toch een boek en ik... Of zeg je, papa, als je nou een stukje leest, hè, wil je er ook iets over uitleggen, want ik snap niet alles zo goed. Want ik wil graag meer over de Heer Jezus weten. Als ik aan de armste zondaar uit de tijd van de Heer Jezus, die tot bekering kwam, zou gevraagd hebben, wie is Jezus, hoe denk je over hem? Dan zou hij misschien in zijn verlegenheid, omdat het iemand is die helemaal niks weet te zeggen, zeggen, ja, ik zou het niet kunnen uitzeggen, maar ik heb wel iets in de Bijbel gevonden, in het Hooglied, En dat verwoord dan wat ik niet zelf kan vertellen. Spijt me meneer, ik kan het zelf niet uitdrukken, maar hier staat het zoals ik het ervaar. Zoals ik het voel en zoals me bestaand beïnvloedt. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. En dan komen al die prachtige zinnen. Waarin de bruid de bruidegom uitzingt. Dus lieve mensen, als je niet wel ter tale bent. En je bent te verlegen om iets te zeggen. En als iemand aan je vraagt, wat denk je van de Christus? Als een van onze ambtsdragers bij je op bezoek komt. En die zegt, hoe denk je over de Heer Jezus? Dan mag je ook zeggen, ik kan het zelf niet uitzeggen. Maar ik heb het wel in de Bijbel gevonden. Mijn hart getuigt met wat hier staat, dat dit absoluut waar is. Wel zou Calvijn gezegd hebben, dat is het testimonium spiritus sancti op zijn Latijn, dat betekent het getuigenis van Gods geest in uw hart. Hij zou gezegd hebben, u bent een kind van God. Want ik weet alleen dat wat hier staat waar is, door het getuigenis van de Heilige Geest in mijn hart. Ik kan alleen tegen een islamiet vandaag vertellen dat de Bijbel absoluut waar is en de Koran niet, omdat Gods geest met mijn geest getuigt dat dit woord Gods woord is. Dat is een kenmerk van levend maken, wedergeboren zijn. Laat je ook eens troosten. Denk niet dat alles wat je hebt ontvangen in je leven en wat je verzondigd hebt ook allemaal weg is. Denk dat niet. Jacob die was zo ver van zijn plek. Hij had God beloofd als jongeman. Heren, als u mij veilig op deze plek terugbrengt, dan zal ik u aanbidden en u dienen. Ik zal een dankoffer offeren. En wat deed Jacob? Hij kwam terug van Laban vandaan. En hij zou naar Bethel moeten gaan. Hij deed het niet. Hij moest zich gaan wonen. En al de ellende die je maar in een gezin kunt meemaken, heeft zich over Jacob uitgestort. Eerst die ellende met Dina die verkracht werd, dan de ellende met Simeon Levi die als beesten tekeer ging en andere mensen als vee hebben afgeslacht. Al die ellende maar op. En wat doet God? Zegt God nu, Jacob, nu zal ik je treffen met de banvloek van mijn eeuwige toorn. Nee, God zegt tegen Jacob, maak u op en ga naar Bethel. En offer mij al daar. God kwam met zijn voorkomende genade naar Jacob toe. Jacob die de Heere min of meer vergeten was. Niet deed wat God gezegd had. Bent u ook zo iemand die niet gedaan heeft wat God gezegd heeft? En zegt u, het is voor mij een verloren zaak. Luister goed. God zegt vandaag tegen u, zoals hij tegen Jacob zegt, ga naar Bethel. Ga op je knieën. En dank mij voor het feit dat ik mijn onuitsprekelijke genade in je leven ga verheerlijken. Niet om jouwentwil, maar mijn grote naamswil. En toen ging Jacob naar Bethel en toen dank offerde hij al daar. Kan er een vrede in zijn hart. Vrede, zei u lieden. Ja, genade en vrede. Van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we te willen. Oh, ik zie dat het nog niet zo laat is. Psalm 130 en daarvan het derde vers gaat het over het verlangen naar de komende openbaring van de Heer Jezus, het verwachten van hem, het hopen op zijn onfeilbaar woord, ondanks angst en zorgen. Dat kan dus blijkbaar samengaan in het leven van een kind van God. Ik blijf de Heere verwachten, Psalm 130 vers 3. Gemeente, laat ons danken. We buigen ons opnieuw voor uw heilige majesteit in de hemelen. Waarvan in het oude verbond gezegd werd, God is een God die te allen dagen toont. En ge hebt, Heere, ook reden om te toonen. Want onze aangeboren zonde en onze dadelijke zonde roepen om uw vergelding. Als u dat niet zou doen, Heere, dan zou u ophouden rechtvaardig te zijn. Als u de zonde niet zou vergelden, zou u net zo zijn als velen in deze wereld die de zonde laten toenemen door het allemaal goed te praten en glad te strijken. Zo bent u niet, Heere, en gelukkig maar. Maar het is voor degenen die het leren zien soms een zo onthutsende ontdekking, dat waar ze zichzelf rechtvaardig keuren, ze het niet meer kunnen doen in het licht van u, de Heere Jezus. Zich vergelijkend met een medemens ging het nog wel, maar zich vergelijkend met uw liefde, volkomen gerechtigheid, Heere Jezus, moet het uitgeroepen worden, er is niemand rechtvaardig voor God. En dat gij, Heere, nu in onbegrijpelijk, onnaspeurlijke genade ons al voor bent. En zodra wij maar pogingen doen om tot u te komen, ons al tegemoet treedt met uw genade. Zodra u ziet dat we de ogen op u slaan, al gereed staat om te zeggen, mijn oog slaat u in liefde gade. Heere, liefde nooit uit te meten, een zaligheid niet af te meten, een verrukking die zomaar ontstond uit de uren van de verdrukking. En gelijk Israël riep tot de Heere en gehoord werd en de Heere gedacht aan zijn verbond, gedenk alle mensen van deze gemeente en die met haar vergaderd zijn als ze roepen tot u, Heere. Geef hen dat ze mogen ontvangen dat geloof wat zegt, eer ik riep, was hij daar. Antwoordde hij in Christus Jezus. En als dat gelover mag zijn, Heere, vermeerder het, doe het toenemen, opdat we te midden van een krom en verdraaid geslacht zouden schijnen als lichten in de wereld, om uw grote naams om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we gemeente op Psalm 31 en daarvan het 17e vers. Psalm 31 vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Geliefden, gaat u heen in vrede met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.